Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit het berijmde gebed des Heren zingen wij het vijfde vers. Geef heden ons ons dagelijks brood. Betoon uw trouwe zorg in nood. En wat er verder volgt, het vijfde vers uit het berijmde gebed des Heren. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het zesde hoofdstuk, te beginnen bij het 19e vers. Matteüs 6, de versen 19 tot en met 34, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 81, vers 12, opent uw mond, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders. Vanwaar hij komt, vanwaar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we het samen gaan lezen, Matthäus 6, de versen 19 tot en met 34. Matthäus 6, de versen 19 tot en met 34. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en roest verderft en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot en nog roest verderft en waar dieven niet doorgraven nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaas des lichaams is het oog. En die dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult. Is het lichaam niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Maar zie de vogelen des hemels, dat ze niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren. En uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn, één el tot zijn lengte toedoen? Wat zijt gij bezorgd voor de kleding? En merk de ledingen des velds hoe ze wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Indien u God het gras des velds dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, alzo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen we eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat ge al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zij dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.
Gemeente, aan de beurt van behandeling is zondag 50 van onze Heidelbergse catechismus, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Vraag 125. Welke is de vierde bede? Antwoord: geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruf des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong alles goed zijt, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gave, zonder uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. De gemeente, schrijven wij boven deze zondagsafdeling ons dagelijks brood. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten wat daaronder wordt verstaan. In de tweede plaats willen we erop letten van wie dit wordt verkregen. En in de derde plaats willen we erop letten welk vertrouwen dit vereist. Ons dagelijks brood. In de eerste plaats wat daaronder wordt verstaan. We zullen zeggen, nou, dat is niet zo moeilijk, want bij brood kunnen we ons allemaal wel een voorstelling maken. Maar het woordje brood, jongens en meisjes, heeft hier een iets bredere betekenis dan onze boterham. Het woordje brood is hier eigenlijk een symbool voor alles wat wij echt nodig hebben voor dit aardse, tijdelijke leven. Voor datgene wat we echt niet missen kunnen. En brood is iets dat we echt niet missen kunnen. Het wordt ook genoemd in het antwoord alle nooddruft des lichaams. Dus dat is eigenlijk de betekenis van dit brood. Alle nooddruf des lichaams. Onze tweede gedachte: van wie dit wordt verkregen. Hoe kom je aan brood? Ja, brood dat koop je bij de bakker. Brood koop je met geld. En geld krijg je door te werken. Dus ja, wij zorgen zelf voor ons brood. Ja, daar denken wij misschien zo gemakkelijk over, maar we zien in dit antwoord, gemeente, dat dat niet zo is. Het brood komt bij de oorsprong van alle goeds vandaan en dat is God zelf. Natuurlijk moeten we werken voor ons brood. Maar het is de Heere die het ons toeschikt, onze tweede gedachte. En dat moeten wij leren beseffen als we bidden om ons dagelijks brood. En onze derde gedachte, welk vertrouwen dit vereist. We lezen dat in het slot, dat wij ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken. En dat is niet eenvoudig. Deze bede leert dat wij op de Heere alleen moeten vertrouwen. We moeten de middelen wel gebruiken. En de mensen die de Heer op onze weg stelt, daar mogen we wel gebruik van maken, maar we mogen niet op hen vertrouwen. Ook niet op de dokter, maar op de Heere alleen. Dat moeten we leren in dit gebed, ons dagelijks brood. Gemeente, wij zijn toegekomen aan de vierde bede van het volmaakte gebed. En we hebben bij de indeling van het volmaakte gebed gezien dat de vierde, vijfde en zesde beden een andere richting hebben. De eerste drie beden zijn gericht op Gods eer. Het ging over zijn naam, het ging over zijn koninkrijk, het ging over zijn wil. En in die tweede drietal beden gaat het over de dingen die wij nodig hebben. Voor het aardse tijdelijke leven en voor het geestelijke leven. En dan is er iets wat ons verbaast, denk ik. Waarom zegt de Heere eerst, geef ons heden ons dagelijks brood? Terwijl hij op een andere plaats zegt, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. De gemeente, we hebben het ook horen lezen uit Matteüs 6, dat we niet bezorgd moeten zijn over wat we eten en drinken, want al deze dingen zoeken de heidenen. Maar in de eerste plaats moeten we bezig zijn met geestelijke dingen. En hoe kan het dan dat de Heere in het volmaakte gebed die volgorde omdraait? We zouden verwachten dat de vierde bede zou zijn, vergeef ons onze schulden. Want dat is toch veel belangrijker. Gelijk wij vergeven onze schuldenaren. En de vijfde bede, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En de zesde bede, het laatste, geef ons heden ons dagelijks brood. Want dat is immers het minst belangrijk. Gemeente, hoe moeten we dat zien? Sommigen lossen dat vraagstuk zo op, door te zeggen, ja, er staat hier wel brood, maar je moet dat geestelijk zien. Het gaat in deze vierde bede over het hemelse brood, namelijk de Heere Jezus Christus. Hij is dat brood dat uit de hemel is nedergedaald en dat brood hebben wij dagelijks nodig. En het zou helemaal niet moeilijk zijn, gemeente, om daar vanmiddag een preek over te houden. Over het levende brood dat uit de hemel is nedergedaald. Maar toch, als wij zo deze vierde bede zouden invullen, dan zouden we de schrift geen recht doen. En ook zouden wij Gods kinderen van hun troost beroven. Alsof zij niet mogen vragen om gewoon brood wat gegeten moet worden. Alsof ze hun ziekte en rouw en zorgen niet bij de Heere mogen brengen. Alsof dat iets is waar de Heere eigenlijk niet voor zorgen wil. Nee, het betekent wel degelijk gewoon brood. En het gaat hier wel degelijk om de lichamelijke en tijdelijke nooddruft. Hoe moeten we het dan zien? Wordt er dan toch een fout gemaakt in dit volmaakte gebed? Nee. Het staat precies in de juiste volgorde, maar we moeten het niet van elkaar losmaken. De eerste drie beden zijn vooraf gegaan. En de eerste drie beden zijn gericht op Gods eer. En gemeente, we hebben gehoord wat daarvoor nodig is. Gods naam worden geheiligd. We hebben gezien dat dat van ons eist dat wij onze gedachten, woorden en werken al zo schikken en richten dat zijn naam om ons het wil niet gelasterd, maar veel eer geëerd en geprezen worden. En jongens en meisjes, hoe moet dat nou als je geen brood hebt? Hoe kun je dan leven tot Gods eer als je lichaam hongert, als je je gedachten er niet bij kunt houden, omdat je niet te eten hebt, als je omkomt van de dorst, dan kan dat toch niet, die eerste drie beden. De ware bidder die vraagt dit niet om zijn leven in de zonde door te brengen, maar de ware bidder vraagt om dagelijks brood, omdat hij begeert te leven tot Gods eer en hij kan dat niet zonder brood. Dus de volgorde is wel degelijk de juiste. We hebben gehoord van Gods koninkrijk. We hebben gehoord dat wij geregeerd moeten worden door Gods woord en geest en dat wij ons hoe langer hoe meer moeten onderwerpen. Maar hoe kan dat? Als de Heere geen zorg draagt voor ons lichaam en voor het tijdelijke leven. We hebben gehoord dat wij de wil van God gehoorzaam moeten zijn en dat we ons werk zo getrouw en gewillig moeten doen als de engelen in de hemel dat doen. Maar gemeente, hoe moet ik dat doen zonder dagelijks brood? En daarom, dit alles staat niet los van de eer van God, staat niet los van het geestelijke leven, maar heeft daar een plaats in. Het gaat niet om ons vermaak, maar het gaat erom dat wij het doel mogen bereiken wat de Heere voor ogen heeft. Geef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons. Wij zijn afhankelijk. Het moet inderdaad van boven komen. Een prachtige psalm als het hierover gaat is psalm 145. U zou die bijvoorbeeld vanavond aan tafel kunnen lezen. Aller ogen wachten op u, zegt de dichter van psalm 145. En gij geeft hun hun spijzen te zijner tijd. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. O, die dichter mocht er zo'n zicht op hebben. Dat alles wat hier leeft op deze aarde, leeft uit de hand des Heren. En dat wij moeten opzien naar Hem. En dat het de Heere is die in zijn welbehagen aan een ieder toeschikt wat Hij goed vindt. We zijn afhankelijk van wat de Heere ons geeft. En de Heere kan dat doen op een hele bijzondere wijze. In zijn goddelijke voorzienigheid. Ik denk bijvoorbeeld aan Elia. Elia kon niet in zijn eigen onderhoud voorzien. En de Heere stuurde de raven, zodat Elia vlees had om te eten. Ik denk aan de kinderen Israël. Ze konden niet zaaien tijdens de woestijnreis. Ze konden niet maaien. Ze konden niet maanden op dezelfde plek blijven. Hoe konden ze dan aan koren komen, jongens en meisjes? Hoe konden ze dan brood bakken? Wel, de Heere deed het uit de hemel regenen. Dat hoeft bij de Heere geen maanden te duren dat het koren groeit. De Heere kan het zo ook in een ogenblik geven. Op een hele bijzondere manier. En dat kan de Heere nog. Want de Heere is een God van wonderen. Voor Hem is niets onmogelijk. Maar de gewone weg waarin de Heere het brood geeft, dat is de weg waarin wij werken om te verdienen. Waarin we het brood kopen dat bij de bakker bereid is. Waarin we de middelijke weg bewandelen. Maar we moeten niet vergeten dat het God is die het ons gegeven heeft. En we zien ook, gemeente, hoe afhankelijk dat we zijn. In de laatste weken is er nauwelijks een druppel regen gevallen. Je ziet het gras verschroeien. Overal is het geel en doods geworden. Een mens kan geen regen maken. Wat zet het ons weer op onze plaats als het goed is? Wat laat de Heere als in een ogenblik gevoelen dat we van Hem afhankelijk zijn? En Hij mogen ons ook daarin nog gedenken, hoewel we het niet verdiend hebben. Ik heb gezegd, we zouden vanmiddag allemaal wel met een schuldbelijdenis moeten beginnen. Want vragen, geef ons heden ons dagelijks brood in de gedachte dat wij er recht op hebben, gemeente. O, dat is een teken dat we niet beseffen dat wij alles verzondigd hebben. Er is hier wel sprake van een recht, zullen we straks zien. Maar dat is een ander recht. Dat is een genaderecht. Dat is geen recht wat wij na onze zondeval nog overgehouden hebben. Geef ons weer meervoud. We hebben gezien, het volmaakte gebed staat steeds in het meervoud. De Heere leert zijn discipelen de gemeenschap der heiligen beoefenen. Als het goed is, dan gaat het in ons gebed niet alleen om onszelf. Maar het gaat ook om de ander. En zeker als wij de gemeenschap der heiligen kennen, zou er dan ook in het gebed geen verbondenheid zijn aan Gods kerk op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Heden. Ieder woordje heeft een lading. Er staat geen woord te veel, er staat geen woord te weinig. Heden, dat betekent vandaag. Ja, maar morgen dan? En overmorgen? Nee, heden. Als ik voor vandaag maar genoeg heb, want de God van heden is ook de God van morgen. En we zullen zien, dat vraagt vertrouwen, straks in onze derde gedachte. Een gemeente, dat heeft een mens van nature helemaal niet. Dat hebben Gods kinderen over het algemeen ook niet zo heel veel. Maar dat moet geoefend worden. De Heere geeft niet voor lange tijd, dat zouden we willen. Maar ik denk aan de woestijnreis van de kinderen Israëls. Hij gaf het manna in de woestijn. Voor hoeveel dagen, jongens en meisjes? Voor 1 dag. En als er dan iemand was die dacht, ik neem ook gelijk voor morgen mee. Voor 2 dagen, wat gebeurde er dan? Dan kropen de wormen eruit. Dan konden ze het niet meer gebruiken. Dan was het bedorven. De Heere zorgde voor 1 dag. En ze moesten vertrouwen dat de Heere morgen de schuren des hemels weer zou openen. En dat hij het overmorgen weer zou doen. Alleen op de Sabbat. Dan zorgde de Heere een dag van tevoren dat er genoeg was, ook voor morgen. Maar de andere dagen was het dag voor dag. Gemeente, wat is dat een les? Misschien vraagt u dit ook regelmatig, geef ons heden ons dagelijks brood. Maar nou de praktijk. Leeft u bij de dag? Dat is helemaal niet zo eenvoudig om bij de dag te leven. Dan moet je telkens weer terug. Zeker als er zorgen zijn in je leven. Zeker als er ziekte is. En er tegen je gezegd wordt, je moet maar bij de dag leven. Nou, dat is een goed advies. Maar dan mogen we ook wel bidden of de Heere dat wil geven en wil leren. Want er is niemand die dat van zichzelf kan. En natuurlijk wil dat niet zeggen dat wij niet de nodige voorzorgen mogen treffen. Het wil niet zeggen dat een mens er maar op los mag leven. Dat je geen spaarpot mag hebben. Want ik denk bijvoorbeeld aan Jozef. Toen Jozef wist dat de vette jaren voorbij zouden gaan en dat er 7 kwade jaren zouden komen, toen is Jozef heel zorgvuldig met het koren omgegaan. Hij heeft het opgespaard. Hij heeft het niet allemaal verkocht aan het buitenland, maar hij heeft het opgespaard, want hij wist, we hebben het straks zo hard nodig. Dus deze bede vraagt niet van ons, gemeente, dat we alles er maar doorheen jagen en dat we geen rekening houden met de dag van morgen. Maar het eist van ons wel dat we afstand nemen van de handelswijze van de rijke man. Die zegt, ik zal nog grotere schuren bouwen. En hij sprak over vele jaren. Ik heb voor vele jaren genoeg. Ik heb iets opgebouwd. En voorlopig kan ik vooruit. Gij dwaas. Leef bij de dag. Want in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. Hoe vaak gebeurt het niet, gemeente, dat mensen iets opgebouwd hebben voor een oudere dag. En dan is het eenmaal zo ver. En dan denk je dat er nog jaren zullen komen. Nog jaren met mijn vrouw. Nog jaren met mijn man. Van de rust genieten. En dan komt er plotseling een ernstige ziekte. Dan komt er plotseling een grote tegenslag. Dan gaat het zo heel anders dan wij ons voorgesteld hadden. Ons dagelijks brood. Ons brood, mag je dat zo wel zeggen? Het is toch niet van ons? Hebben wij daar recht op dan? Nee, het is niet van ons. Het is God die het laat groeien. En voor de wasdom kan geen mens zorgen. Het is niet ons brood. We hebben er ook geen recht op. Waarom geeft de Heere ons zoveel overvloed, terwijl mensen in Afrika soms niet weten hoe ze aan hun water moeten komen en niet weten hoe ze aan hun voedsel moeten komen. Gemeente, wat moet het ons beschaamd maken dat wij zo'n overvloed hebben. En voor ons maar vanzelfsprekend is dat er vanavond brood op tafel staat. Een grote verantwoordelijkheid. Hebben wij daar recht op soms? Is er een onderscheid tussen ons en die mensen die in bittere armoede leven? Wij zijn zulke rechthebbende mensen. Maar gemeente, we hebben geen recht. Nergens op. Waarom staat hier dan ons brood? Dat lijkt een recht te zijn. Dat is ook een recht. Maar de Heere legt deze bede op de lippen van zijn discipelen. Van zijn kinderen. Dat moeten we niet vergeten. We hebben dat bij de aanhef gezien. Onze Vader. Wanneer kun je dat nou echt zeggen? En wanneer kun je nou echt bidden? Geef ons heden ons dagelijks brood. Het brood wat voor ons is. Het brood waar wij aanspraak op mogen maken. Kan iedereen dat zo zeggen? Gemeente, de Heere zegt dit tegen zijn kinderen. Zij mogen het zo vragen. En waarom mogen zij het zo vragen? Omdat hij het aan hen beloofd heeft. Hun brood zal zeker zijn en hun water gewis. Hun brood is al betaald. En iets wat betaald is, daar heb je recht op. Daar mag je aanspraak op maken. De Heere Jezus, jongens en meisjes, heeft het brood van zijn kinderen betaald. Hij heeft op deze aarde gehongerd. In de woestijn. En hij had niet hoeven hongeren. Hij had tegen de stenen kunnen zeggen dat ze broden moesten worden. En de Heere had van die stenen, had hij heerlijke broden kunnen maken. Maar hij heeft het niet gedaan. En waarom heeft hij het niet gedaan? Omdat hij de straf op de zonde moest dragen. En de straf op de zonde is ook hongeren. Hij heeft de straf op de zonde gedragen, daarom heeft hij ook gedorst. Hij heeft het uitgeroepen aan het kruis, mij dorst. Hij had voor water kunnen zorgen, hij heeft het niet gedaan. Waarom niet? Omdat hij voor de zijnen een genaderecht wilde verwerven. Hij heeft het zich ontzegd, zodat zij er aanspraak op mogen maken. En mogen zeggen, het is ons brood, Vader. Want Christus heeft voor ons betaald. En in het doopformulier kunt u zien hoe dat het aan hen wordt beloofd. Dat de Vader belooft dat hij hen van alle goeds zou verzorgen en alle kwaad van hen zou weren of ten hun beste keren wil. Als er een doopsbediening is, dan wil de Heere zijn kinderen laten zien dat ze niet alleen de geestelijke dingen in Christus zullen verkrijgen, maar ook de verzorging van hun lichaam, ook de dagelijkse zorg voor hun leven. Ons brood. Gemeente, dat ligt heel teer. Dat is niet omdat wij daar zelf recht op hebben, maar omdat ik mag weten, een ander heeft het voor mij verworven. Zullen we deze bede niet zomaar klakkeloos uitspreken, zoals zo vaak gebeurt? Want de Heere zou kunnen zeggen, hoe durft u te spreken over uw brood? Waar hebt u recht op? Bent u wel eens een rechteloos mens geworden? Om deze bede echt te kunnen doen, moet een mens een rechteloos mens worden. Een arme zondaar. Ons dagelijks brood. Dagelijks, oh, dat hebben we al gehad. Want net stond er heden en dat is toch hetzelfde als dagelijks? Nee, dat is niet hetzelfde. Heden, dat betekent voor deze dag. En dagelijks, dat betekent dat gedeelte wat voor deze dag toereikend is. Iedere dag heeft een mens een bepaalde hoeveelheid nodig. En ik vraag vandaag, heden, om die hoeveelheid die voor deze dag nodig is. het genoegzame deel. Zoals Ager daar ook om vroeg, hij zegt tegen de Heere in zijn gebed: geef mij het brood mijns bescheiden deels. Bescheiden deels, dat wil zeggen, dat is een bepaald portie. Dat is een bepaalde hoeveelheid. Dat is hetgeen God nodig acht. En daar wordt in dat tweede woord om gevraagd, gemeente. Wij moeten niet meer vragen dan we nodig hebben. Niet meer vragen dan onze behoefte is. Wij zouden zo graag het dubbele deel ontvangen of het driedubbele deel ontvangen. Maar wij moeten leren vergenoegd te zijn met vandaag. Ons dagelijks brood. En we hebben gezien dat woord brood, dat is symbolisch bedoeld. Het is een beeld voor datgene wat wij nodig hebben in het tijdelijke leven. Opmerkelijk is dat de Heer het woord brood gebruikt. Hij had ook het woord vlees kunnen gebruiken. Hij had heel veel andere beelden kunnen nemen, maar hij neemt het meest eenvoudige beeld, brood. Het gaat nog niet eens over het beleg. En het gaat nog niet eens over wat bij dat brood allemaal genuttigd wordt. Maar alleen dat allereerste nodige. Brood, dat is een eerste levensbehoefte. Het is ook het meest eenvoudige voedingsmiddel. Daar hangt wel heel veel mee samen, want je hebt zomaar geen brood. Er gaat een hele weg aan vooraf, eer dat het brood bij ons op tafel staat. En iemand die vraagt om brood, die vraagt eigenlijk ook om al die dingen die aan de totstandkoming van dat brood ook nodig zijn. Maar dat brood, dat moet voldoende zijn. Ons dagelijks brood. De Heere leert ons matigheid. De Heere leert ons in deze bedegemeente om het noodzakelijke te vragen. Niet om al datgene wat extra is, maar om het noodzakelijke te vragen. En dat is niet alleen brood, maar het woordje brood wordt hier zo uitgelegd, wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen. Alles wat ik voor mijn lichaam nodig heb. Het woordje brood wordt in de Bijbel ook wel als beeldspraak genomen. De Heere zegt tegen Adam in het paradijs: in het zweet uws aanschijns zult gij uw brood eten. En dan ziet dat natuurlijk niet alleen op de momenten dat hij het brood eet, maar alles wat nodig is om dat brood te verkrijgen, alles wat nodig is om dat brood te bereiden. Alles wat nodig is om dat brood tot je te nemen, met alle moeite die daaraan verbonden kunnen zijn. Dat ligt eigenlijk allemaal in dat ene woordje brood. Het ziet op Gods zorg voor het tijdelijke leven. Maar dit woordje brood, dat mag ons ook doen denken aan gezondheid. Dat mag ons ook doen denken aan voedsel, aan kleding, aan spijzen en drank. Aan al die dingen die wij nodig hebben om tot Gods eer te leven. Weet u het nog? Daar zijn we mee begonnen vanmiddag. Niet alles wat ik nodig heb om zo vrolijk mogelijk door dit leven te gaan. Nee, alles wat ik nodig heb om tot Gods eer te leven op de plaats waar de Heere mij stelt. Dat moet mijn begeerte zijn. Wil ons met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen. Iemand die een kind moet verzorgen, jongens en meisjes, die weet precies wat een kind nodig heeft. En die kan een kind wel allerlei dingen geven die het niet nodig heeft, maar dat is geen goede verzorging. Dat kan zelfs heel erg gevaarlijk zijn. En u vraagt hier een kind aan zijn vader om verzorging. Heere, wilt u geven wat ik nodig heb, onze eerste gedachte, wat daaronder wordt verstaan. We gaan naar onze tweede gedachte, van wie dit wordt verkregen. Er staat op dat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong alles goeds zijt. Geef ons heden ons dagelijks brood. Iemand zegt, dominee, ik weet niet of ik daar wel om moet bidden, want ik heb voor vandaag genoeg, maar ik heb zelfs ook voor morgen genoeg. Dus ik denk dat ik deze bidden maar een dagje oversla, of misschien wel een week oversla, of misschien wel een maand oversla. Is deze bidden wel nodig als we niet direct behoefte hebben aan brood? Jazeker is deze bidden nodig. Waarom? Opdat wij daardoor erkennen dat Gij de oorsprong van alle goed zijt. Ook wat thuis in de kast al staat, dat komt bij God vandaan. En dat kan ik morgen ook kwijt zijn. Gemeente, dat kan ik in een ogenblik kwijt zijn. We zijn er als dorp bij bepaald. Je huis en je bedrijf kan zo in een ogenblik in de brand gaan. En dan kan er nog zoveel in staan. Maar dan moet je alles achterlaten. Misschien dat je het allernodigste nog mee kunt nemen, zoals die familie die ik vanmorgen noemde. Die kreeg nog de opdracht om het nodige wat men mee zou willen nemen, gauw uit huis te pakken, want mogelijk ging alles mis. Zo kan het. Dat kan morgen met ons gebeuren. Of overmorgen. Wat houdt een mens dan over? Alles is broos. Alles is vergankelijk. Vandaag kan er overvloed zijn. Morgen kan er honger zijn. Bovendien, de Heere wil erkend worden. En dat komt in deze bede tot uitdrukking. Wij erkennen, God is de oorsprong van alle goeds. Het komt uit zijn hand. Dat ligt in deze bede. Geef ons heden ons dagelijks brood. Wij moeten onze bezittingen hebben en ons leven leven tot eer van Gods naam. De Heere zegt zelfs in zijn woord, het zij dat gij eet, het zij dat gij drinkt, het zij dat gij iets anders doet, doet het al ter eer van God. En deze bede overslaan, dat is niet tot eer van God. Alles is van hem afkomstig, al het goede. En voor al het goede moet hij ook erkend worden. Dat is niet alleen in het geestelijke leven, maar dat is ook zo in het tijdelijke leven. Hem de eer geven van zijn gaven. Deze bede overslaan, dat wil zeggen dat ik de Heere niet de eer geef die hij waardig is om te ontvangen. Dat is het eerste. En in de tweede plaats staat er, wij moeten onze afhankelijkheid beleven. Dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gave, zonder uw zegen ons gedijen. Wij verwachten het van onze zorg, wij verwachten het van Gods van onze arbeid, wij verwachten het van Gods gave. Maar gemeente, het gaat om Gods zegen. Psalm 127. Vergeefs bouwen de bouwlieden als de Heer het huis niet bouwt. En vergeefs waakt de wachter als God de stad niet bewaart. Je mag het niet verwachten van je eigen zorg voor je gezin. Die zorg moet er wel zijn, hoewel we niet overbezorgd moeten zijn. Maar onze zorg schiet tekort, gemeente. Wat een mens ook doet, dat is maar heel erg betrekkelijk. Onze arbeid schiet tekort, een mens kan alles doen. Ik heb van de week even bij die brand staan kijken. En dan zie je jongens en meisjes een paar waterstraaltjes. Ja, er komt heel wat uit. Maar als je naar zo'n groot gebouw kijkt, dan zijn er maar een paar waterstraaltjes. En als dan de wind omslaat, dan staat de brandweer helemaal machteloos. Wat kunnen we dan nog beginnen? Brandweer heeft ook dit pand niet kunnen sparen. En als de wind anders had gestaan, dan had de brandweer ook het nabijgelegen pand niet kunnen sparen. Onze arbeid is maar heel betrekkelijk. Wij zijn volledig afhankelijk van wat de Heere doet. En dat moeten wij beleven. Wij moeten wel arbeiden. Ja, maar er staat toch in de Bijbel dat de Heere het zijn beminde in de slaap geeft. Nee, er staat in de Bijbel dat hij het zijn beminde als in de slaap geeft. Ze moeten er ook wel voor arbeiden. Maar ze behoeven het niet van hun arbeid te verwachten. Ze mogen 's avonds hun knieën buigen en het in de hand des Heren leggen. Het aan hem overlaten. Dat nog onze zorg en onze arbeid, je moet wel werken. Je moet wel leren, je moet wel je best doen, maar het hangt van Gods zegen af. En als die zegen er niet is, dan is alles te vergeefs. Dat moeten we beseffen, daar moeten we bij leven. En zelfs ook Gods gaven. Ik kan wel brood hebben, maar gemeente, als de Heere dat brood niet zegent, dan doet het mijn lichaam niets meer. Wanneer Gods zegen gemist wordt, dan is de beste spijze, dan is het beste medicijn, is waardeloos. De Heere Jezus heeft gezegd, en de duivel maakte daar misbruik van, dat een mens bij brood alleen niet levend zal. Wat betekent dat? Vaak wordt gedacht dat betekent dat je het brood moet hebben, maar dat je ook het woord van God moet hebben. Dat is ook wel waar, maar dat betekent die tekst niet. Die tekst betekent dat bij het brood moet ook de zegen des Heren zijn. Het woord wat uit de mond van God uitgaat. En als dat er niet bij is, dan is het brood te vergeefs. Dan doet het ons geen nut. Dus zelfs Gods gaven, die kunnen ons niet baten. Al zouden we er een veelheid van hebben zonder zijn zegen, dan gedijt het niet, staat er. En wat is gedijen? Gedijen, dat betekent groeien, bloeien. Dat is eigenlijk een term die komt uit de agrarische wereld. Het gras en de akker gedijt als het groeit of als het vruchten draagt. En dat is afhankelijk, gemeente, van de zegen des Heren. Wanneer gedijen de gaven ons? Is dat alleen maar zo als wij heel veel gaven hebben? Nou, het kan zo zijn dat wij heel veel gaven krijgen, maar dat het ons niet gedijt. Dat het ons juist verder van huis brengt. Dat zie je heel vaak. Als mensen rijkdom krijgen, dan zie je vaak dat mensen het niet aankunnen. Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. Toen Jeschurun vet werd, toen sloeg hij achteruit. Je ziet het in ons land, gemeente. Er is nauwelijks afhankelijkheid. Ik denk dat in Afrika mensen veel afhankelijker leven dan dat wij dat doen. Want we hebben alles zo geregeld. En zeker, we hebben veel meer dan hen. Maar zijn we ook gelukkiger? Leven we dichter bij God? Is het meer tot gedijt het ons? Of getuigt het eigenlijk straks allemaal tegen ons? Dat wij die gaven gebruikt hebben om God los te laten en ons eigen leven te leven. Een gemeente, als de Heere maar enkele gaven geeft, dan wil dat niet zeggen dat het niet gedijt. Het kan wel eens zijn dat dat juist heel erg goed gedijt. Dat dat afhankelijke leven heel veel zegeningen met zich meebrengt. Dat we veel de nabijheid van de Heere in ons leven mogen ervaren. Armoede, dat kan in bepaalde opzichten een zegen zijn. Armoede, dat kan voor heel veel kwaad bewaren. Armoede, dat kan afhankelijkheid geven. Een klein beetje met de zegen des Heren daarbij is veel beter, zegt Salomo, met mijn woorden gezegd, dan de overvloed van de goddeloze. En rijkdom, dat hoeft niet altijd een zegen te zijn. Rijkdom, dat kan ook een beproeving zijn. Rijkdom was voor de rijke jongeling zelfs zijn ondergang. Hij kon het niet loslaten. En de Heer heeft zijn discipelen gewaarschuwd en gezegd, Het is nog lichter dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke inga in het koninkrijk der hemelen. Zonder uw zegen zal ons niets gedijen. En gemeente, dat vraagt de beleving van deze bede. Afhankelijkheid. Erkenning dat het van God in de hemel komt. En wie zo mag leven, die beseft ook dat de Heere ook het weinige kan vermenigvuldigen. Kijk eens wat de Heere Jezus doet, jongens en meisjes. Het zijn maar een paar broden en een paar vissen. En wat doet de Heere? Hij vermenigvuldigt het, zodat een grote schare daarvan eten kan. Mijn moeder zei vroeger wel eens, jongen, de Heere kan van een dubbeltje ook een kwartje maken. Zodat de een meer met een dubbeltje kan doen dan een ander met een kwartje doet. En dat is waar. De Heere kan zelfs een dubbeltje nog veel groter maken. Als het in zijn zegen wordt verkregen, dan zijn we er zo goed mee. Van wie dit wordt verkregen. We gaan naar onze derde gedachte, welk vertrouwen dit vereist. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 37 en daarvan het 13e en het 20e vers. Ik ben jong geweest en draag nu grijze haren, maar zag nog nooit rechtvaardigen door nood zo zwaar gedrukt alsof hen God liet varen, nog ook hun zaad al bedelde het om brood. Hun mildheid schijnt te groeien met hun jaren, de zegen vloeit hun nakroost in de schoot. Het 13e van Psalm 37 en het 20e vers. Onze derde gedachte, welk vertrouwen dit vereist, is nog een reden om dit te vragen, en dat is dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken. Geef ons heden ons dagelijks brood. Gemeente, dat lijkt een makkelijke bede te zijn, maar dat is het echt niet. Want dat vraagt afhankelijkheid, dat vraagt geloof. Want vertrouwen is een zaak van het geloof. Zonder geloof kun je niet vertrouwen. En waar staat nou je vertrouwen op? Waar staat nou je vertrouwen op? Je moet de uitslag maar krijgen. En het is week aan week, de laatste weken, gemeente, dan krijgt die een ingrijpende uitslag. Dan krijgt die een ingrijpende uitslag. En als u dat nou morgen krijgt, wat dan? Hebben we vandaag in de kerk gezeten? Geef ons heden ons dagelijks brood. Misschien bidt u het wel iedere dag. Maar dan, waar staat dan uw vertrouwen op? Op de arts? Op de medicijnen? Op het behandelplan? Op de middelen? En natuurlijk, wij mogen de middelen wel gebruiken. Ik zou het nog sterker willen zeggen, we moeten de middelen ook wel gebruiken. Als er nog mogelijkheden zijn. Als de medici tegen ons zeggen dat het beter is om de middelen te gebruiken, en ze daar goede redenen voor hebben, is het ook verstandig om de middelen te gebruiken. Als we de kracht nog hebben om de middelen te gebruiken, is het ook beter om dat te doen. Maar het is zo gevaarlijk, gemeente, dat een mens daar zijn vertrouwen direct op stelt. Op dat middel. Maar dat middel gaat het niet doen. Het is God die de middelen schenkt en die in het leven van Hiskia zelfs een klompje vijgen. Nou, een klompje vijgen, dat neemt geen gezwel weg. Dat is onmogelijk, maar als de Heer het zegent, dan kan een klompje vijgen, dat kan een gezwel wegnemen. Dat heeft Hiskia zijn gezondheid voor 15 jaar teruggegeven, onder de zegenende hand des Heren. Gemeente, dat moeten wij leren, om de toevlucht te nemen tot de God van de middelen, en niet op schepselen te vertrouwen. Maar er staat hier dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken. Iets wat je ergens af moet trekken, jongens en meisjes, dat zit vast. Dat is plakband, kleefband, dat zit er helemaal aan vast. Dan moet je lostrekken, zo zitten wij vast aan de schepselen. Wij moeten daarvan losgetrokken worden. En als de Heere dat gaat doen, dan ga je zien hoe vast je zit. En de Heere doet dat ook in het leven van zijn kinderen nog al eens. Hij doet dat niet om ze te plagen, maar hij doet dat om ze te beproeven. En dan lijkt het soms dat ze een groot geloof hadden, dat ze alles van de Heere verwachten voor tijd en eeuwigheid. En dan gaat de Heer het beproeven. En dan blijkt dat dat geloof helemaal niet zo krachtig is als ik altijd dacht dat het was. Juist in de weg van beproeving wil de Heer het verdiepen. Kijk eens naar Asaf. Bij Asaf lag het ook helemaal niet vast. Psalm 73. We hebben er in de consistorie nog over gesproken. Asaf, die nijdig was, ziende op de voorspoed van de goddelozen. Hij dacht dat de Heere hen tekort deed. Totdat hij in Gods heiligdom inging en hun einde merkte. En gemeente, toen is het zo vast komen te liggen in het leven van Asaf. Toen is zijn betrouwen in de Heere zo diep geoefend dat hij mag zeggen: bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotssteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Hoor je dat, jongens en meisjes? Hij zegt: als mijn lichaam bezwijkt, als mijn hart stopt met kloppen, dan is God de rotssteen mijns hart. Nou, dat is een sterk vertrouwen. Maar dat heeft hij ook moeten leren. Door een hele diepe weg. De Heere heeft dat beproefd. Ik denk aan de profeet Habakuk. Die had ook zo'n diep vertrouwen. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal. En er geen vrucht aan de wijnstok zijn zal. En het werk des olijfbooms liegen zal. En de velden geen spijzen voortbrengen. Dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal. En dat er geen rund in de stallingen wezen zal. Nou, Habakuk, wat dan? Dan zal ik in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. Gemeente, dat is de beleving van deze bede. Geef ons heden ons dagelijks brood. En daarom, als de Heer het gaat beproeven, dan heb je misschien medelijden met zulke mensen. Maar het kan wel eens zijn dat ze rijker zijn dan dat wij zijn. De Heer eist alles op. Ik denk aan die weduwe in de dagen van Elia, de weduwe van Zarfat. Ze had niet zoveel meer, ze had nog één kruikje met meel en een flesje met olie. Ze kon er nog één koek van bakken. We zouden zeggen: mens, wees er zuinig op. Maar nee, zegt de profeet Elia, bak maar voor mij een koek daarvan. Ja, maar ik kan er nog maar één koek van bakken, dan heb ik zelf niks meer en dan heeft mijn zoon niks meer. Die ene koek bakt hij maar voor mij, zegt Elia, en dan zal er genoeg zijn om bij te leven. Wat een beproeving. En die vrouw deed het. En de Heere heeft gezorgd, want de meel in de kruik en de olie in de fles werd niet minder. Ik denk aan die andere weduwe in de dagen van Elia. Die moest allemaal kruiken neerzetten, lege kruiken, lege vaten. Zouden zeggen: nou ja, dat is toch ook dwaasheid. Want wie kan ze vullen met olie? Dat is onmogelijk. Maar de Heere doet wonderen. Juist in de weg van de beproeving. Met mensen kom je zo vaak beschaamd uit. En wij verwachten het zo vaak van mensen. Waar staat nou ons betrouwen op, gemeente? Mag het praktijk zijn wat hier staat op u alleen stellen. U alleen. Hebt u God alleen overgehouden in uw leven? En dat moet in het geestelijke zo zijn. Dat moet in de beleving van de rechtvaardigmaking zo zijn. Dan moet alles eraan. We moeten God alleen overhouden. Maar dat is ook zo in de dagelijkse praktijk van het leven van alle dag. En dat is nog veel moeilijker. Ons vertrouwen op u alleen stellen. Leven uit uw hand, dag bij dag. En dat is geen arm leven, maar dat is een ontzaggelijk rijk leven, als dat beoefend mag worden. Als ik mag weten, jongens en meisjes, mijn Vader zorgt. Hij weet wat ik nodig heb voor vandaag en voor morgen. Mijn leven ligt in zijn hand. Oh, dat hebben Gods kinderen ook niet altijd. Maar als het er is, dan is het zo sterk. Dan is het zo zoet. Dan kun je daar zo jaloers op wezen. Ook al hebben ze misschien maar enkele dingen voor dit tijdelijke leven. Vaak geeft de Heer zijn kinderen geen overvloed. Watson schrijft: als ge minder dagelijks brood hebt, hebt ge van minder rekenschap te geven. De wereld is slechts een herberg. Als ge genoeg hebt om de kosten te betalen, moet ge tevreden zijn. Is de wereld voor ons een herberg? Is de wereld voor ons een tijdelijke plaats? Zijn we zoekers naar die stad die fundamenten heeft? Of gemeente, heeft de wereld ons hart? Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En als de Heere u wel overvloed gegeven heeft, dat is een grote zegen. Misschien zegt u, ik heb zoveel gekregen, dominee, ik kan het niet op. Wel, dan hebt u ook een grote verantwoordelijkheid. Buig dan uw knieën en vraag aan de Heere om daar ook in alle wijsheid mee om te mogen gaan. Omdat u daar ook eenmaal rekenschap van af moet leggen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Volk des Heren, wat bent u toch bezorgd? Uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Gelooft u het niet? Het is wel zo. Iedere keer als het sacrament van de heilige doop, hebt u dan nooit het doopformulier goed gelezen? Iedere keer als het sacrament van de heilige doop bediend wordt, is dat een teken en zegel, niet alleen van de geestelijke genade, maar ook van uw aardse en tijdelijke nooddruft, dat God alle kwaad van u weren of tot uw beste keren zal. Wat zijt gij bezorgd? Zie naar de musjes, zegt de Heere tegen zijn discipelen. Zie naar de leliën des velds. Ze arbeiden niet, ze spinnen niet. En uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Zal hij u niet veel meer voeden, o gij kleingelovige? Wat ligt er een schuld in al dat wantrouwen? De Heere zegt, leer dit bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. En dan nog een vraag. Bent u ooit met de Heere beschaamd uitgekomen? Als ik zou vragen vanmorgen, dan moeten die kinderen van God maar eens even naar voren komen. En die moeten achter de katheder maar eens komen vertellen wanneer ze beschaamd met de Heere zijn uitgekomen. Hoeveel zouden er komen, denk je, jongens en meisjes? Niemand. Niemand, want Gods kinderen komen niet tekort. Ze zijn er wel vaak bang voor. En als ik zou vragen, ik zal dat niet doen, maar als ik zou vragen, laat nou Gods kinderen eens naar voren komen en laat ze nou eens vertellen hoe dat de Heere gezorgd heeft. Dan weet ik zeker, ik zou ze zo aan kunnen wijzen in de gemeente. Die zouden daar wel wat van kunnen vertellen. Hoe de Heere gezorgd heeft in tijd van nood, in tijd van honger, in tijd van ziekte, in tijd van moeite. Hoe ze toen hebben mogen leren dat het waar is. Dat hij een hoorder is van het gebed. Een gemeente die God leeft nog. Leer het vragen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Amen.